Bin Vidu. En dat was Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. En dat is uitgezocht door Stefan Enter.
Ja.
Past heel erg bij het boek Compassie, ja, waar we het over hebben.
Het komt ook in het boek voor.
Ja, vertel.
Iedereen die wel eens verliefd is geweest, ja, die herkent dat misschien wel. En dat frank overkomt dat in dit boek.
Ja.
Je hoort een nummer dat je normaal gesproken meer zoet zou vinden, zoals dit nummer.
Ja.
Maar op dat moment dat je dat hoort in die verliefde bui, loopt dat toevallig precies synchroon met je stemming. En dan accepteer je dat. En dan ga je mee in het zoete van zo'n liedje, dat je op elk ander moment, zou je dat helemaal niet willen horen.
Nee, maar door die verliefdheid.
Precies. En in mijn boek vond ik het des te grappiger, omdat Frank natuurlijk, in het begin is Frank ontzettend blasé. Hij denkt dat hij wel weet hoe de wereld in elkaar zit. En
erg zelf ingenomen.
Hij is zeer zelf ingenomen, maar op het moment dat hij eigenlijk valt voor zo'n liedje, weet je wel dat hij ook is gevallen voor haar.
Ja.
Terwijl dat op dat moment in het boek nog helemaal niet is gezegd. Maar als jij weet.
Maar dat zijn de tekenen alvast.
Nou ja, als hij voor de tweede keer dat nummer op YouTube beluistert,
ja,
Ja, dat doe je alleen maar als je een tik van de molen hebt gekregen.
Ja, ja. En, maar zij heeft dus ook een Duitse komaf. Hè?
Ja, precies. Daar heeft dus een soort link ook naar haar. En op dat moment valt dat voor hem samen. En voor mij is dit heel duidelijk. Dus zoiets heb je alleen maar als je verliefd bent. Dan ga je mee met zo'n liedje.
En dan ga je iets mooi vinden opeens wat je nooit eerder mooi hebt gevonden.
En dan is die doel, dat is dan natuurlijk je geliefde.
Ja, ja. En dat is zij natuurlijk. Ja. Want zij is ook Duits. En hebben... Ze zitten op intellectueel helemaal hetzelfde niveau.
Hè? Ja, dat klopt. Ja.
Nadat dus Frank al een paar andere keren internet en inderdaad iemand die helemaal niet gestudeerd bleek te hebben.
En daar zie je ook Franks arrogantie. Elke keer als een date niet is wat hij ervan verwacht, dan ligt het altijd aan haar, nooit aan hem.
Ja. Ja, dus, maar dan, dat ontwikkelt zich heel mooi in het verhaal. Want hij ontmoet haar en hij raakt geïntrigeerd.
Ja.
Ze is ook aan het promoveren, dus het is allemaal oké. Ze is heel intelligent, ze heeft een hele goede
smaak.
Ja,
maar dat is niet de essentiële factor, denk ik. Het essentiële in het verhaal is dat zij is het tegenovergestelde van wat hij is.
Ja.
Hij en alle andere vrouwen die hij ontmoet, die zijn eigenlijk heel erg... Ja, gepantserd en gewapend tegen de maatschappij. Terwijl de eerste keer dat hij haar foto ziet, dan ziet hij iemand met een ongelooflijk open blik naar de wereld. Iemand die echt onbevangen is. En dat komt bij hem meteen binnen.
Want dat is iets wat hem ontbreekt.
Ja, dat is hem vreemd. Want hij denkt dat hij precies weet hoe de wereld in elkaar zit. Hij is blasé.
Hij kan alles.
Hij gaat het eerst weg op feestjes omdat hij zich verveelt met andere mensen. En dan ineens, dan stuit hij op haar onbevangenheid.
En hij gaat ook van affaire naar affaire?
Ja, daarvoor. En daar is hij ook wel tevreden mee. Dat is nu eenmaal hoe het leven in elkaar zit.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dan komt hij haar tegen.
Ja, maar nou even, want dan blijkt zij dus wel... Dat vind ik een vrij heftige scène ook. Want dan daar is ze verliefd en niet te snel. En dan, maar op een gegeven moment komt hij met haar mee, geloof ik, naar huis.
Mm-hmm.
En dan moet ze hem iets vertellen, want haar arm zit onder de...
Ja, nou, dat is... zij blijkt allerlei issues te hebben.
Ja.
Dat is wat ik hiervoor zei. Want dat krijg je dus met dat internetdaten.
Van ze blijkt dan, dus een zelfmoordpoging gedaan te hebben?
Nou, nee, het is meer zelfmutilatie.
Zelfmutilatie?
Dus ze blijkt... Het is niet, ik laat het in een boek een beetje in het midden wat zij nou precies heeft. Maar je zou het kunnen ontlenen aan het motto. Het boek heeft een motto van Grimm.
Ja.
En dat komt uit het sprookje De Duivel met de Drie Gouden Haren. En daarin wordt verteld van een veerman die eeuwig moet overvaren. En dan vraagt hij op een zeker moment van ja, waarom moet ik dit? Waarom moet ik dat? En dan is het antwoord van de duivel is, dat is heel eenvoudig. Je moet gewoon je vaarboom overgeven aan de eerste beste die je overzit. Want dan zit die met die last. En dat is... Eigenlijk is dit boek een sprookje.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat er in het boek gebeurt. In het begin van het boek, dan heeft Frank eigenlijk een vrij onbezorgd leven. Dan stuit hij op Jessica.
Ja.
En Jessica heeft allerlei issues. Die heeft allerlei ongeluk, allerlei sores. En je zou kunnen zeggen...
Het wordt niet helemaal duidelijk wat er met haar aan de hand is.
Nee, maar dat kun je wel zo'n beetje raden af en toe. En dat, ik vind dat ook goed als dat een beetje in de lucht blijft hangen.
Mm-hmm.
Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, aan het eind van het boek heeft, net als in het sprookje, heeft Frank de vaarboom overgenomen. Want die Jessica lijkt er eigenlijk gunstig uit te zijn gekomen uit die geschiedenis. Die heeft kort later alweer een nieuwe vriend. Terwijl Frank... Die is tot op zijn grondvest door elkaar geschud, zou je kunnen zeggen.
En iets niet gelukt is eigenlijk.
Maar hij heeft vooral zichzelf leren kennen. En de leegte van zijn leven. De leegte van de manier waarop hij in de wereld staat. En aan het eind van het boek, zou je kunnen zeggen, heeft hij de sores. En zit hij met allerlei issues van, hoe leef ik in godsnaam verder?
Ja, maar goed, want even terugkomend op daarnet. Het liefdesverhaal, maar er is geen fysieke aantrekkingskracht. En hij gaat alles, Frank gaat dus van allerlei proberen.
Ja, ja,
daar waren we eigenlijk gebleven. Hè?
Ja, want hij vindt haar zo leuk, hij wil gewoon dat het lukt.
Ja, en het lukt niet.
Nee, hij probeert van alles.
Hij probeert van alles en dat heeft ook wel hilarische kanten. Dus dat maakt het verhaal zit heel goed in elkaar. Maar het lukt allemaal niet.
Nee.
Het is wat dat betreft een beetje een W.F. Hermans-achtig verhaal ook. Hè. Die is ook erg goed in het beschrijven van mislukkingen. En dit ook. Dan probeert hij dit, dan probeert hij dat. En hij denkt, en dat vind ik... Hij gaat op een gegeven moment ook bedenken van... Oh, wat zielig voor haar. Ze heeft nooit fysieke bevrediging gevonden. Maar dat ga ik haar geven.
Ja, dat is dan een van zijn strohalmen. Want hij, naarmate die relatie vordert en seksueel voor hem totaal onbevredigend is...
Ja.
Gaat hij ook steeds meer denken aan exen met wie het wel helemaal super was.
Ja.
Dus op zeker moment is daar haar promotiediner.
Ja.
En daar ineens midden op de avond... loopt daar een serveerster rond die hem heel sterk doet denken aan een ex.
Ja.
Die hem ontzettend opwond door de manier waarop ze een orgasme kreeg.
Ja.
En een tijdje later denkt hij van... Nou, maar misschien moet ik dat dan. Misschien geeft dat me dan een kick.
Dan ga ik het
als
maar...
ik haar een orgasme kan bezorgen. Dat is tot nog toe nog niet gelukt.
Nee.
En dan gaat hij dat proberen.
Ja, maar hij wil het eigenlijk toch de hele tijd al proberen. Want hij heeft ook wel een soort van met zichzelf afgesproken van... Nou ja, ik vind het zo zielig, of daar compassie, misschien ook de titel van het boek. Ik zal haar dat schenken en daarna heeft ze in ieder geval wat meer zelfvertrouwen.
Nee, dat idee van dat orgasme komt pas op het laatst. Wat hij in het begin bedenkt is, ik geef haar in ieder geval een leuke tijd.
Ja.
En dan, want ik ben haar eerste vriend. En als het dan uitgaat, zal ze in ieder geval een goede herinnering aan me hebben. Ik zal in ieder geval een gentleman voor haar zijn. En dan kan ze verder de wereld in.
Maar dat is eigenlijk ook zo zelfgenoegzaam. Ik geef
natuurlijk,
haar een tijd, maar
natuurlijk.
Hij vindt het zelf hartstikke leuk.
Nee, maar hij is natuurlijk ontzettend arrogant in die veronderstelling. En in die manier, de manier waarin... Want je ziet eigenlijk dat gaandeweg het boek wordt zijn zelfvertrouwen... laagje voor laagje als oud behang van hem afgetrokken.
Ja.
Maar van tijd tot tijd vervalt hij wel weer in zijn oude arrogantie. En dit is er eentje van, dat hij denkt van... Nou ja... Het moet een keer uit, maar ik zal haar tenminste een leuke herinnering bezorgen. Maar dat is natuurlijk heel arrogant.
Ja, en het idee van dan heeft ze een vriend.
Ja, ook dat.
Dat is ook van de ouders zijn helemaal blij. En
Maar ik hou daar heel erg van zo'n personage dat niet helemaal deugt. En er zijn ook prachtige voorbeelden van in de wereldliteratuur.
Dat is
Emma
zo.
Van Jane Austen bijvoorbeeld. Dat
nou
is ook zo iemand
ik moest
die
ook
andere
aan Lolita denken natuurlijk.
Humbert, dat is ook totaal onbetrouwbaar.
Maar is deze Frank ook zo onbetrouwbaar?
Nou, ja, kijk, hij is niet onbetrouwbaar.
Want dat begon ik me af te vragen. Het is uiteindelijk ook wel, want hij vindt er dus op alle andere gebieden wel heel leuk. En we hadden het net over die verhoudingen die bestaan, dus volgens jou...
Ja.
Dat mensen elkaar heel leuk vinden en dat maar laten. Vandaar dat onderwerp, dat hebben we niet met elkaar.
Ja. Nee, maar hij is op zich wel betrouwbaar, maar zijn wereldbeeld deugt niet. En omdat je in de eerste persoon tegenwoordige tijd zit in het boek... zit je helemaal opgesloten in Frank. En dus alle relativering die je krijgt... is ook een beperkte relativering. Want het is gedacht vanuit Frank. En Frank met zijn arrogantie... met zijn beperkte blik op de wereld. Dus het is een soort... soort laag waar je als lezer in gevangen zit. En heel af en toe...
Maar wat is nou de ontwikkelingsgang van Frank? Want Frank wordt dus toch wel verliefd op haar... Voor een wat doet dat met hem?
Nou, zijn zelfvertrouwen, wat ik net zei... zijn zelfvertrouwen wordt in de loop van het boek... laagje voor laagje echt van hem afgetrokken. En uiteindelijk voelt hij...
Omdat hij haar niet kan bevredigen?
Nee, dat is maar een van de aspecten. Hij merkt aan het eind van het boek... weet hij dat hij eigenlijk relaties heeft gehad... maar nog nooit iemand heeft toegelaten...
Oh, dat, ja.
Dat is wat hij beseft aan het eind van het boek. En dat hij dus eigenlijk tot op dit moment een leeg leven heeft gehad. En hij voelt zich ontstellend eenzaam.
En daar confronteert zij hem mee.
Nou, ja, daar confronteert zij hem mee.
Want het gaat wel vrij indirect allemaal. Hè?
Ja, maar eigenlijk wordt hij door de geschiedenis met haar daarmee geconfronteerd. Aan het eind van het boek is die relatie voorbij. En zie je hem alleen... met zijn braakliggende leven, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En het enige... Je hebt dan een epiloog aan het eind van het boek. Dat is eigenlijk een soort flashback. En daarin beseft hij dat hij... eigenlijk altijd naast het leven heeft gestaan. En dat je mee moet in de stroom van het leven. En dat kun je alleen maar door je leven... aan dat van een ander te verbinden. En doe je dat niet... dan blijf je altijd van buitenaf naar het leven kijken. En dan sta je er altijd naast. En dat is eigenlijk de kortste samenvatting van wat er met Frank gebeurt.
Ja, maar met haar? Want je zei eerder...
Nou, met haar is hij tot de ontdekking gekomen dat het zo werkt.
Maar ik vind dus die relatie... Want ze bespreken nooit iets. Het is allemaal, ze zegt op een gegeven moment, ja, ik slik antidepressiva, ik zit bij een hele goede psycholoog. Er wordt verder geen woord meer aan. Hoe diepgaand is die relatie? Want hij vraagt daar ook verder niet naar, wat is er dan met je?
Nee, hij is in zekere zin heel beperkt. Hij zit de hele tijd in zijn beperkte wereldbeeld. En hij weet dus ook pas wat er met hem aan de hand is als het te laat is, als het fout gaat. Hij richt zich heel erg op, ik moet dit aspect van de seks overwinnen. Mm-hmm. Daar is hij helemaal op gefixeerd. Zij heeft helemaal geen ervaring met relaties. Dus zij confronteert hem ook niet. Pas als het te laat is, dan zegt ze van, ja, nou, sorry, maar je houdt mij buiten je leven. Ik wil hier eigenlijk niet mee verder. En er wordt gesuggereerd.
En hoe komt dat zij? Want zij blijft ook. Zij vertelt toch ook niet zoveel over haar achtergrond, haar diepe zielenroerselen.
Nee, maar dat.
En kijk, ik kreeg meer ook de indruk dat ook door die seks, dat zij ook zoiets heeft van, ja, maar dit gaat toch eigenlijk ook helemaal niet lukken.
Nee.
Dit is een geploeter en laten we hier toch mee ophouden.
Ja. Nee, maar het is heel erg.
Ja, dan kan je zeggen van, ja, dat is omdat hij zo leeg. Wat is het nou? Is het omdat hij zo zijn eigen leegte tegenkomt? Of ook door die seks? Of allebei?
Maar het zijn nu twee verschillende dingen. Want
het zijn twee dingen. Ja. Je hebt twee draden eigenlijk, hè?
Ja, nou, de seks is. Is een onoverwinnelijk probleem. Hij denkt, misschien is zij de ware. Maar hij kan zich de ware zonder een prettig seksleven niet voorstellen.
En voor haar is het ook niet prettig.
Voor haar is het ook niet prettig. Maar hij houdt haar dus op afstand. Omdat hij op een zeker moment begint te voelen van, nou, dit gaat echt niet goed komen. En dat begint haar zo te frustreren dat hem op een zeker moment voor het blok stelt.
Ja.
En zij.
Dus we hadden het er net over, wat doe je nou in zo'n geval? Omdat je ook zei van, je kwam ook mensen die zeiden, oh ja, dat soort relaties bestaan.
Ja,
wat kan je nou doen dan? Behalve naar een seksuoloog gaan. Maar.
Ja, maar ik denk ook echt dat er mensen zat zijn die in zo'n relatie zitten. En die denken, het hangt ook heel erg van leeftijd af, hè, heb ik al bedacht. Kijk, als je 20 bent, dan denk je er niet lang over na. Dan denk je van, ik ga verder naar de volgende.
Ja, dit wordt niks.
Sterker nog, dat heb ik al gemerkt in een paar recensies. Ik heb een paar recensies gehad van vrij jonge jongens.
Mm-hmm.
En die lijken eigenlijk te zeggen, ja, what's the deal?
Ja.
Terwijl.
Het testosteron gewoon.
Ja, terwijl bijvoorbeeld reacties van iets oudere mensen. Nou, bijvoorbeeld wat ik noemde Frits Abrahams in NRC. Die begreep het dilemma heel goed volgens mij. En dus, ja, kijk, als je bijvoorbeeld 70 bent.
Ja.
Dan denk je misschien van, nou ja, ik heb mijn hartsvriend of vriendin gevonden. Hier ga ik mee verder.
Ja. Ja.
En, dus. Misschien is het op je 20ste duidelijk wat je moet doen. Misschien is het op je 70ste duidelijk wat je moet doen. Maar wat als je zoals Frank rond de 40 bent?
Ja, precies.
Dat is,
en vertel, dat, en wat is dan het beste?
Nou ja, als je enigszins viriel bent op je 40ste, dan denk ik dat je denkt van, nou ja, jammer toch maar niet.
Ja.
Want ik heb nog wel even te gaan in mijn seksleven.
Ja.
En dat is dan doodzonde. Maar ja, dat is wel ontzettend pijnlijk.
Ja.
Als je tegelijkertijd het gevoel hebt van, ja, dit is toch misschien de ware na heel lang zoeken.
Ja, ja. En dat, wat je zei zelf op een gegeven moment van, ik wist niet hoe het boek ging eindigen toen ik het aan het schrijven was. Dat las ik ergens.
Ja, ik.
Of wist
ik,
je
ik
altijd
van
wel om
een paar mogelijke eindes te hebben. En uiteindelijk kies ik dan wel een van die eindes. Maar de factor onzekerheid, dat vind ik heel prettig, omdat dat houdt een soort dynamiek in de manier waarop je met het boek aan het werk bent. En ook als ik nog niet weet hoe het boek gaat aflopen, 30 pagina's voor het einde, als ik dat nog niet zeker weet, dan weet de lezer dat in ieder geval ook nog niet.
Nee, dat is dus zo bescherm jezelf om het te veel al naar iets toe te werken.
Ja, wel, kijk, wat ik vaker heb gezegd in interviews, als je als lezer de plot te duidelijk weet zelf, dan heb je het grote risico dat het geraamte van de plot uit het vlees van de roman tevoorschijn steekt. En ik lees heel veel romans waarbij ik halverwege al helemaal weet hoe het gaat aflopen, hoe iemand op zijn bek gaat. En dat moet je eigenlijk zien te voorkomen als schrijver.
Ja, maar ik vond dit eigenlijk wel een verrassend einde, of tenminste dat laatste hoofdstuk. Het is opeens, ik had bijna zoiets van, daar ontbreekt iets, want het is uit. Het is niet gegaan. En zij heeft dus ook uitgemaakt of ze zegt van ja, dit gaat niet werken. Want dat geploeter en met die seks en ja, laten we maar stoppen. Dat is voor hem enorm pijnlijk. Of tenminste, ja, dan merkt hij eigenlijk, dan is het al uit. Dan heeft hij een andere vriendin, dan merkt hij, ja, maar ik voel me zo leeg en het is, dat is allemaal...
Ja, dat heeft hij heel even, heeft hij een ander en dan merkt hij dat...
Dat hij al die
hij alleen maar gedeprimeerd raakt van,
ja,
van
al die zielsverwantschap.
Van de goede seks, waarom niet? Ja.
Ja, want de rest mist hij zo. Maar dan is hij weer bij haar.
Nee, dat is een flashback.
Oh, dat is een flashback.
Dat is op Texel. Ze zijn op Texel.
Aha, ja. Dat is een flashback. Dus het is eigenlijk een open... Of het is
je
een...
zou kunnen zeggen dat het boek eindigt op het moment dat hij weer haar foto ziet. Hij pakt weer die foto van de datingsite. En onmiddellijk denkt hij weer, wat een bijzonder gezicht. Wat een ongelooflijk bijzonder gezicht. Daar eindigt eigenlijk het boek. Dan is het boek heel mooi rond. Want
ja,
daar begon
ben je weer bij het begin. Zo. Ja.
Maar dan gooi ik die flashback er nog achteraan, waarbij je als lezer wordt teruggenomen naar ja, wat misschien het allermooiste moment uit hun relatie is, namelijk hun korte vakantie naar Texel. En dan zitten zij 's avonds op een bankje aan zee en dan beseft hij dat hij nog nooit in zijn leven zo ongelukkig en gelukkig tegelijk is geweest.
Ja, ja. En, maar heeft hij dan een soort besef van ja, maar nu heb ik dus eigenlijk toch de verkeerde beslissing genomen?
Nee, want dat is nog voor de ontknoping.
Ja,
dat is een flashback.
Ja, ja.
Dus hij beseft wel op Texel van ja, je moet ervoor gaan. Je moet je leven aan een ander verbinden, want anders blijf je ernaast staan. Maar hij kan zijn leven niet aan haar verbinden.
Nee.
Dat gaat hem nooit lukken.
Nee. En waarom dus, niet?
Ja, omdat hij wil een relatie die voor 100%
dus met de seks.
Werkt met de seks.
Ja, ja. Nee, oké, dan heb ik het toch.
Maar het is eigenlijk een onmogelijk dilemma. Want nadat die relatie uit is, nou, wat je zojuist zei, dan krijgt hij dus inderdaad, hij komt met iemand in bed met wie de seks weer helemaal geweldig is.
Ja.
En dan voelt hij dat de rest leegte is. Dus ik vrees dat Frank altijd ongelukkig blijft.
Ach.
Echt een, ja.
Door haar?
Nou, nee, door zichzelf. Door zijn geschiedenis. Nee,
zij confronteert hem met zijn geschiedenis.
Nou, ja, maar... De confrontatie, hij doet het toch vooral zichzelf aan. Zij doet hem niks aan. Zij is gewoon wie zij is. En zijn eigen beperktheid, dat is de muur waar hij tegenop loopt.
Maar zij heeft natuurlijk ook een beperktheid.
Ja, ja, ja. Maar dit boek is echt... het gaat echt over de geschiedenis van deze man die op die manier in het leven staat. En geconfronteerd wordt met iemand die... Ja, die anders is, die open is en die eigenlijk de idealen voor hem zou zijn om hem te verlossen uit zijn niet-bestaan.
Ja, ja.
Maar helaas.
Ja, ja. Goed, duidelijk. We gaan nog even naar muziek en dan gaan we zo nog verder praten. Maar we gaan even luisteren naar Gloria in Excelsis Deo van Vivaldi, uitgevoerd door John Elliott Gardiner met het Monteverdi-koor.